Er zijn steeds meer aanwijzingen dat prikkelbaar darmsyndroom te maken heeft met de samenwerking tussen hersenen en darmen. En dan zie je dus dat de prikkeling van de hersenen vanuit de darmen het symptoom maken in de hersenen. Dus daarmee zit het letterlijk tussen je oren en niet psychisch tussen je oren.
Dit is de Metabool Gezond podcast. Wij brengen wetenschap in de praktijk. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast, waarin wij jouw gezondheid van reactief naar proactief brengen. Volg ons op Facebook onder Metabool Gezond en op Instagram onder Metabole Reset Methode. De podcast kun je terugvinden op Spotify, SoundCloud en de Apple Podcast app, allen onder Metabool Gezond. Daarnaast kun je ons ook terugzien op YouTube, ook onder Metabool Gezond. Naast de podcast hebben wij ook een online programma ontwikkeld waarin mensen in 10 weken tijd de kennis en vaardigheden aangereikt krijgen om hun gezondheid te verbeteren. Met deze kennis en vaardigheden kun jij chronische of steeds terugkerende klachten, zoals nek- en rugklachten, vermoeidheid en blessures oplossen, maar zeker ook voorkomen dat je ze in de toekomst gaat krijgen. Ben je nieuwsgierig of geïnteresseerd geraakt of heb jij chronische klachten? Neem dan eens een kijkje op www.metabolgezond.nl en neem contact met ons op. Misschien zien we je terug in ons programma.
Welkom weer bij een nieuwe aflevering.
Ja, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, al naar lang wanneer je naar deze podcast luistert.
En het onderwerp van vandaag in de podcast gaat zijn het prikkelbare darmsyndroom.
Ja, ik denk dat wij in de praktijk nogal wat mensen zien met ook darmklachten of klachten waarvan wij vermoeden dat ze dan toch tenminste terug te voeren zijn op een probleem in die darmen.
Ja.
En ik heb eventjes gekeken op de website van de Maag-Lever-Darmstichting. En daarin wordt beschreven dat het prikkelbare darmsyndroom of irritable bowel syndrome een verstoring is van de functie van het maag-darmkanaal en met name van de dikke darm. Het is een veel voorkomende chronische darmaandoening en naar schatting komt het bij ruim 10% van de Nederlanders voor. En dan vertellen ze eigenlijk nog een beetje van de meest voorkomende klachten zijn buikpijn, buikkrampen, problemen met de ontlasting, een opgezette buik of winderigheid door gasvorming en mensen met PDS ervaren vaak diarree of juist verstopping. Ook een ontlastingspatroon waarbij diarree en verstopping elkaar afwisselen komt voor. Maar pijn in de buik staat op de voorgrond. En dan vertellen ze dat de oorzaak niet precies bekend is. Wel is de kennis de laatste jaren toegenomen. En de medische wereld doet heel veel onderzoek naar de oorzaken van prikkelbaar darmsyndroom en waarschijnlijk spelen verschillende factoren een rol. Nou, dan werd het langere tijd gezien als een psychische aandoening. Ja. En inmiddels is wel duidelijk dat het niet tussen de oren zit. Of misschien juist heel letterlijk juist wel tussen de oren zit. Dat je hersenen het symptoom maken. Mm-hmm. Maar ze kunnen in ieder geval is wel gevonden dat psychische factoren zoals stress en angst prikkelbare darmsyndroom klachten kunnen verergeren of zelfs uitlokken.
Nou, dan zitten we natuurlijk al letterlijk tussen de oren.
Ja, nou, dat wordt zelfs op de website ook gezegd. Want er zijn steeds meer aanwijzingen dat prikkelbaar darmsyndroom te maken heeft met de samenwerking tussen hersenen en darmen. En er wordt beschreven dat de hersenen en darmen continu met elkaar in verbinding zijn. De communicatie tussen hersenen en darmen verloopt via ons zenuwstelsel, wordt er geschreven. En we kunnen dit niet bewust zelf sturen of beïnvloeden. Dus het heeft te maken met ons onbewuste, onwillekeurige zenuwstelsel. Mm-hmm. Dat hebben we al eerder uitgelegd, denk ik, hoe dat zenuwstelsel onderverdeeld kan worden.
Ja.
Het zenuwstelsel geeft voortdurend signalen van onze darm door naar onze hersenen en vice versa. Hierdoor ervaren we bijvoorbeeld honger, misselijkheid, braken, aandrang voor ontlasting, maar ook buikpijn, diarree en verstopping. En dan zie je dus dat de prikkeling van de hersenen vanuit de darmen het symptoom maken in de hersenen. Dus daarmee zit het letterlijk tussen je oren en niet psychisch tussen je oren.
Ja, en een aantal zaken die jij net opnoemde, zeker met de signalen naar het brein toe, dan hebben we het natuurlijk ook over al die hormonen waar we al veel over gesproken hebben.
Nou ja, dat is wel een ding, want daar lees ik dus helemaal niks van op de website. Het gaat alleen over communicatie tussen darmen en hersenen via het zenuwstelsel.
Ja.
En er wordt helemaal niet geschreven over hormonen die een impact hebben op je darmfunctie. Zoals we daar hebben insuline, leptine,
ja,
ghreline, PII en dan vergeet ik er nog een paar, denk ik.
CCK.
Oh ja.
Ja, ja. Ja, en die worden natuurlijk geproduceerd in de periferie, zoals dat dan mooi heet, in het geval van het maag-darmkanaal. Maar inderdaad, zijn wel een belangrijk signaal voor de hersenen. We hebben er natuurlijk een interessante webinar over, ook gezond gewicht.
Ja.
Waarin we ook spreken over vetweefsel en dat het vetweefsel een signaal afgeeft naar ons brein als het gaat over honger en verzadiging.
Ja, ja.
En dan zie je daar eigenlijk dat er, je zou kunnen zeggen, grofweg zijn dat, nou, er zijn twee soorten vet in die zin, bruin en wit. Er is ook een tussenvorm, een beige.
Mm-hmm.
En de kleur van het vet wordt ook natuurlijk bepaald doordat er wel of niet mitochondriën aanwezig zijn in het vetweefsel.
Ja.
Maar dat witte vet is bedoeld voor opslag van energie.
Correct.
En als daar veel van aanwezig is, oftewel we nemen heel veel energie tot ons en we hebben dus ook veel wat we moeten opslaan, omdat we eigenlijk een overschot tot ons nemen.
Mm-hmm.
Dan gaan die witte vetcellen gaan steeds meer leptine produceren, want dat doen ze als ze zich vullen,
mm-hmm,
met energie.
Mm-hmm.
En leptine is dan een signaal van op een gegeven moment naar het brein toe van, nou kijk, er is voldoende energievoorraad aanwezig.
Je mag stoppen met eten.
Ja, nou ja, als dat dan doorgaat en je blijft een overschot tot je nemen, dan ontstaat er, hebben we eerder ook over gesproken, een resistentie voor dat hormoon leptine. Wat eigenlijk wil zeggen dat het signaal niet meer correct gegeven wordt.
Mm-hmm.
En dan is er dus ook geen verzadiging meer aanwezig.
Precies, en dat is een van de signaalfuncties die dan een hormoon kan hebben, ook tussen de samenwerking van darmen en brein. Er worden een aantal oorzaken genoemd, waaronder verstoring in de communicatie. Nou ja, een leptineresistentie is natuurlijk een verstoring in de communicatie. Nou ja, en dat is allemaal grappig, want ik lees hier dat het lijkt erop dat de darmen te veel of te sterke signalen naar de hersenen sturen, waarna de hersenen weer te veel en te sterke signalen naar de darmen sturen. En dit kan verklaren dat mensen met PDS, prikkelbaar darmsyndroom, gevoeliger blijken te zijn voor pijnprikkels in de darmen. Dus dat zou betekenen dat het zenuwstelsel, zoals we dat noemen, gesensitiseerd, mm-hmm, is. En dat een normale prikkel al voldoende is om een pijnprikkel uit te lokken. En dan staat er, vaak is het moeilijk te achterhalen waardoor de verstoring precies optreedt. Er is een vermoeden dat de lichaams eigen stof serotonine hier een rol speelt. Mm. En dat is natuurlijk wel een hormoon wat in de darmen wordt gemaakt voor 90%.
Ja.
Serotonine zorgt ervoor dat de darmen het voedsel kunnen voortbewegen. Dus voldoende serotonine is essentieel voor een
peristaltiek.
Voor de peristaltiek, inderdaad.
Mm-hmm.
En serotonine, ja, dat maken we uit een eiwit, L-tryptofaan. En om dat eiwit te kunnen opnemen, moet je het in je maag natuurlijk wel kunnen splitsen. En
ja,
verderop in je 12-vingerige darm. Want daarvoor hebben we dan de enzymen in, ja, ons maag-darmkanaal.
Ja, er zijn dus wel een aantal factoren, ja. Maag. En die enzymen worden weer geproduceerd door de alvleesklier.
Inderdaad. En dan heb je het alweer over een exocrine pancreasinsufficiëntie misschien. En exocrine is zeg maar het enzymgedeelte, het enzym producerende, ja, gedeelte van de pancreas, de alvleesklier. En die alvleesklier heeft ook een endocrine functie, dus in het lichaam, namelijk het reguleren van je bloedsuikerspiegel. Dus op het moment dat jij qua voeding 5-6 keer per dag iets eet en jouw alvleesklier heel veel bezig is met het reguleren van die bloedsuikerspiegel,
mm-hmm,
dan zou het zo kunnen zijn dat de functie van de endocrine pancreas, dus de endocrine pancreasfunctie, belangrijker is als de exocrine. Dus een verstoring van je spijsverteringssysteem zou mogelijk samen kunnen hangen met een te hoge maaltijdfrequentie of een te hoge eetfrequentie.
Ja. Ja, en daarbij heb ik ooit ergens gelezen dat het endocrine, laten we zeggen als de pancreas zelf...
De alvleesklier.
Ja, de alvleesklier 100%, als we even van 100% uitgaan, dan zou maar iets van 20 tot 30% van letterlijk het aantal cellen, weefsel, een endocrine functie hebben. En dus, nou ja, 70 of 80% zou exocrine, dus spijsverteringsfunctie hebben.
Ja.
Wat ook betekent dat een relatief groot deel direct wordt weggepakt van het spijsverteringsdeel als het hormonale deel een groter aandeel begint te krijgen. Dus dat dat ook nog eens direct heel erg goed merkbaar is in het spijsverteringsdeel vanuit de verhouding aanwezige cellen.
Ja. Dus we kunnen eigenlijk zeggen dat het ongunstig is voor je darmfunctie wanneer je alvleesklier onvoldoende rust krijgt.
Ja.
En voldoende rust creëer je door niet te vaak calorieën in te nemen.
Ja.
En dan hebben we het met name over koolhydraten, maar ook eiwitten en vetten.
Ja.
De grootste functie van die alvleesklier is natuurlijk het goed verteren van deze, want dat vertel je net, hè, dat 70% van die cellen eigenlijk op de spijsvertering gericht is.
Ja.
Dus een ontregeling van je bloedsuikerspiegel is in feite een indicatie voor een spijsverteringsprobleem.
Ja, absoluut.
En waar ik eigenlijk heen ging met het verhaal, is dat het dus gunstig is om die alvleesklier tussendoor niet te belasten met voeding.
Mm-hmm.
En daarmee stijgt automatisch minder vaak ook je bloedsuikerspiegel.
Ja, dus het heeft aan twee kanten voordeel.
Precies.
Voor ontlasten dus van die alvleesklier.
Misschien is een prikkelbaar darmsyndroom ook een symptoom van een ontregelde bloedsuikerspiegelregulatie.
Ja, ik denk dat je dat wel kan stellen.
Ja. Ja. Nou ja, verder wordt er dan beschreven op de website dat een van de mogelijke oorzaken zou kunnen zijn het beschadigen van de darmwand.
Mm-hmm.
De darmwand vormt de scheiding tussen de buitenwereld en de binnenwereld. Dus in feite in jouw darm is buitenwereld.
Mm-hmm.
Eigenlijk is het hele maag-darmkanaal beginnend bij je mond en eindigend bij je kont.
Ja.
Van mond tot kont. Is eigenlijk buiten.
Ja, ja, daar hebben wij het microbiome ook inderdaad ook alles over gehad. En heel veel mensen zien dat natuurlijk als binnenkant.
Ja, maar het is eigenlijk buitenkant.
Ja.
En dat betekent dus dat je darmwand een barrière is tussen binnen en buiten. En de darmwand moet stevig en intact zijn om allerlei bacteriën en schadelijke stoffen tegen te kunnen houden. Door verschillende oorzaken kan de darmwand beschadigen en kunnen schadelijke stoffen ons lichaam binnendringen vanuit de darmholte door de darmwand naar de bloedbaan. Prikkelbaar darmsyndroom kan ontstaan doordat de darmwand beschadigd raakt na bijvoorbeeld een ontsteking of een infectie. Hierbij raakt ook vaak de samenstelling van de darmbacteriën uit balans. Dit kan klachten zoals diarree of verstopping veroorzaken. Bovendien lijkt onderzoek erop te wijzen dat bij mensen met PDS, prikkelbaar darmsyndroom, vaak zenuwvezels in de darmwand beschadigd zijn. En hier wordt gesproken over een ontsteking of een infectie als aanleiding voor het beschadigen van die darmwand. Maar er zijn nog wat andere dingen die ook een beschadiging van die darmwand kunnen veroorzaken.
Ja, ja, we hebben het sowieso al eens gehad over überhaupt een stressreactie.
Ja.
Die ervoor zorgt dat die barrière open gaat staan.
Die moet open gaan staan.
Ja, dat is een normale reactie, want daarmee is ons lichaam in staat om bijvoorbeeld water en zouten en energie uit die darm terug te winnen om die stressreactie te kunnen laten plaatsvinden.
Mm-hmm.
Maar als dat lang achter elkaar zo blijft, die stressprikkel, en dus die barrière die open gaat staan, dan krijg je ook een activiteit van ons immuunsysteem. Want er komen allerlei zaken door die barrière heen naar binnen. Waar het immuunsysteem op gaat reageren. En als dat kort duurt, dan is dat niet zo schadelijk. En als het langer duurt, dan kan dat leiden tot een chronische ontstekingsreactie in die darm.
En het grappige is dat als je gaat kijken naar dat stresssysteem, dat is ook een onderdeel van je niet-willekeurige zenuwstelsel.
Mm-hmm.
En dat deel wat verantwoordelijk is voor de aansturing van je maag-darmkanaal, dat is het parasympathische deel van dat vegetatieve, niet willekeurige zenuwstelsel, is eigenlijk minder of niet werkzaam bij een stressreactie, want dan zitten we in het sympathische deel van. Dus je ziet dat stress rechtstreeks de communicatie naar de darmen beïnvloedt.
Ja. Ja, en dat gaat via voor ons een heel bekende en belangrijke zenuw, die wij als osteopaat ook veel behandelen, de nervus vagus.
Ja, dat is de 10e hersenzenuw. Ja. En die begint in de hersenstam. Die komt uit je schedel naar buiten, loopt langs je slokdarm en luchtpijp naar beneden, door het middenrif en loopt daar eigenlijk in de buikholte naar verschillende organen.
Ja.
En er wordt wel eens gezegd dat de nervus vagus heet, omdat eenmaal door het middenrif het vaag is waar die heen gaat.
Ja, zwervend.
Zwervend, inderdaad. Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk de letterlijke vertaling.
Nou, en ik weet niet of dat, jij dat ook kan bevestigen, maar volgens mij is ongeveer 80% van de signalen die over deze zenuw gaan, die gaan van, in dit geval dan even, de buik, de darm, richting het brein.
Klopt.
Nou, en we hebben net gezegd...
Ik heb zelfs 90% gehoord.
Ah, oké. Okay. We hebben net gelezen op de website van de maag, darm, lever, dat een belangrijke rol zou weggelegd zijn voor de signalen van de buik naar de hersenen.
Ja, dat klopt. En wat hier eigenlijk niet benoemd wordt, is het feit dat er ook bepaalde voedingsstoffen zijn die de darmwand kunnen beschadigen, ja, zoals lectines en saponines.
Ja.
En lectines en saponines, dat zijn eigenlijk plant-eigen stoffen die bescherming moeten geven aan die planten. Je moet je voorstellen dat als een plant wordt aangevallen door de mens of door een dier, die plant niet heel erg goed kan vechten of vluchten. Die kan niet weglopen. Dus die maken gifstoffen. En die gifstoffen, dat zijn lectines. En lectines zijn, een voorbeeld van een lectine is bijvoorbeeld in granen. Ik kom even niet op het woord. Gluten.
Yeah.
Ja, gluten zijn dus een vorm van lectines. En hoewel niet iedereen het daarover eens is dat bijvoorbeeld brood en pasta's een beschadigend effect op je darmwand zouden kunnen hebben, is het misschien niet onverstandig, wanneer je prikkelbaar darmsyndroom hebt, om die zaken te beperken.
Mm-hmm.
En hetzelfde geldt voor saponine. En saponine zijn zeepachtige stoffen. Ik geef altijd het voorbeeld van, stel je voor je hebt een flesje bier en je schenkt dat uit in een glas en het schuim, dat is een saponine.
Mm-hmm.
Dat is een zeepachtige structuur. En die kunnen eventueel ook een beschadiging van die darmwand met zich meebrengen, zonder dat je daar een acute ontsteking of infectie hebt. Dus dat zijn zaken die jaren een rol kunnen spelen, zonder dat er een directe aanwijzing is dat er een acuut probleem is.
Ja, interessant is wel dat ze natuurlijk benoemen dat het een infect zou kunnen zijn wat je hebt doorgemaakt. Of een wordt ook ontsteking, zei je?
Wordt dat darmwand beschadigd raakt naar bijvoorbeeld een ontsteking.
Ja, dus eigenlijk hebben ze dat best wel goed in de gaten.
Ja.
Alleen wij zien nog meer bronnen voor ontsteking in de darm.
Uiteindelijk is het zo dat wanneer je praat over langdurige stress en een langdurige opening van die darmwand, dat wordt ook wel een lekkende darm genoemd of een leaky gut syndrome.
Ja.
Dat het lichaam dat ook als een wond gaat beschouwen en dat dus vervolgens met een ontstekingsreactie probeert te herstellen. Dus in die zin klopt dat natuurlijk wel gewoon.
Mm-hmm. Ja.
Ja, tot slot zijn er nog de samenstelling van onze darmbacteriën die een rol speelt. Nou, dat is dus het microbioom. En als je nou gaat kijken naar de redenen of de oorzaken, de mogelijke oorzaken van PDS, prikkelbaar darmsyndroom, is dat een verstoring in de communicatie tussen hersenen en darmen. Nou, je hebt net al verteld dat we met een gezond gewicht een webinar hebben over onder andere die signaalstoffen.
Ja.
Verder wordt er gesproken over beschadiging van de darmwand. Nou, daar gaat ons tweede webinar over voeding over natuurlijk. Want dat is je persoonlijke voedingsbehoefte. Daar wordt onder andere ingegaan op deze lectines en saponines.
Ja. Dus eigenlijk zeg je nu dat als je meer wil weten over prikkelbare darm of misschien zelfs de diagnose hebt, dat eigenlijk die twee webinars toch wel een groot aandeel van aangrijpingspunten voor deze aandoeningen bevatten?
Nou ja, ik denk dat ons hele programma, wat gaat over stress, wat gaat over voeding, wat gaat over beweging, met met alle stoffen die vrijkomen wanneer je beweegt, ook een impact heeft op ontstekingsreactie in ons lichaam. Ik denk eigenlijk dat de conclusie is dat een prikkelbaar darmsyndroom niet heel veel anders is als willekeurige andere chronische ontstekingsreactie in ons lichaam. De zogenaamde low-grade inflammation. De laaggradige ontstekingsreactie.
Ja, waarschijnlijk de basis van misschien wel van elke ziekte. Ja, dat kun je niet zo zwart-wit zeggen, maar in ieder geval wel bij chronische.
Ik denk dat bij iedere chronische aandoening in 95% van de gevallen stress een rol speelt. Waar we natuurlijk ook twee webinars over geven. SOS stress en stress de baas. En daarin wordt dat ook onderbouwd vanuit de wetenschap. Dat 95% een rol speelt bij stress. En stress kan dus een belangrijke rol zijn naast je voedingspatroon in het ontstaan of in stand houden van zo'n darmprobleem.
Ja, ik zit nog te denken, misschien is het ook nog wel leuk om want we hadden natuurlijk over die alvleesklier en die ontregeling daarvan, maar dat kun je eigenlijk best goed herkennen.
Ja, er is een zogenaamde EPI-vragenlijst, een exocrine pancreasinsufficiëntie-vragenlijst. En als je die invult, en op onze website kan je die invullen, volgens mij.
Ja, klopt.
Je bent hem aan het opzoeken, zie ik.
Ja, ik ben hem aan het opzoeken.
En dat geeft best een hele, hele goede indicatie in hoeverre dat dat een rol speelt. En de vragen die daarin zitten zijn, heeft u in de afgelopen 3 maanden last gehad van de volgende symptomen? En dan kan je dan aanvinken, nooit, soms, regelmatig of vaak. En dan gaat het over diarree, een vettige ontlasting die op het water drijft.
Ja, wat eigenlijk een teken is van slechte vertering.
Slechte vetvertering vooral. Ja. Een sterk ruikende ontlasting. Dan een opgeblazen gevoel, winderigheid of gerommel in de darmen. Zichtbare etensresten in de ontlasting. Pijn in de bovenbuik. Uitputting. Ongewenste gewichtsverandering. Hoofdpijn. En nogmaals, je kan dus antwoorden nooit, soms, regelmatig of vaak. En als je nooit invult, dan is dat 0 punten. Soms is 1 punt. Regelmatig is 2 punten. En vaak is 3 punten. En dan kan je dus een totaalscore uitrekenen. Ja. En ik weet even niet uit mijn hoofd wat de totaalscore is, wanneer het een sterke aanwijzing is voor.
Nee, nou, ik ga hem even heel snel invullen. En dan kunnen we die beoordeling zien.
Oké. Maar die gaat nu naar jouw mail dus.
Ik dacht dat die in beeld zou komen. Nou, dan moeten we misschien even.
Nou ja, misschien moeten we gewoon in de show notes, zoals dat dan heet, een link naar onze website.
Ja, dus op laten we dat doen.
Ja, dus op het moment dat je onze podcast gaat beluisteren, dan is er altijd een overzicht van waar gaat het er precies over. Ja. En daar zullen we een link in doen naar deze EPI-vragenlijst, zodat je hem kan invullen.
Ja, in ieder geval, we kunnen hem alvast een keertje noemen, maar het is in ieder geval metabolgezond.nl/checklist. EPI. En EPI is gewoon Eduard Pieter
Isaak.
Isaak. Yes. Dus samenvattend, misschien wel, kunnen we eigenlijk zeggen van er is een belangrijke rol weggelegd voor die alvleesklier.
Absoluut.
Richting vertering, maar ook omdat die een hormonale functie heeft.
Ja.
Er is een belangrijke rol weggelegd natuurlijk richting de darm zelf en de functie van de barrière van de darm. Mm-hmm. Serotonine werd ook genoemd.
Je gelukshormoon.
Ja, ja. Daar zat ik nog over te denken. We hebben al een keer gesproken over het microbioom. Mm-hmm. En het is toch zo dat die zijn het de enterochromafine cellen? Zo noem je dat?
I don't know.
Volgens mij zijn dat eigenlijk gewoon de cellen waar de darm onder andere uit opgebouwd is, die ook zorgen voor productie van neurotransmitters.
Oké, ja, dat zou ik terug
in dit geval lezen. De serotonine dan. Maar als je microbioom ook niet in balans is, niet de juiste bacteriën zijn daar aanwezig, dan krijg je volgens mij sowieso een vermindering van die productie.
En dat heeft weer te maken met wat je eet. Eet je de juiste voeding voor de darmbacteriën die er zijn?
Ja.
Is je voeding gevarieerd genoeg? Dat is weer van heel veel dingen afhankelijk.
Vezels?
Ja, zeker vezels. Maar welke vezels?
De verteerbare vezels?
Niet per se de vezels uit bruinbrood, maar bijvoorbeeld de vezels uit groenten.
Ja.
Nou ja, dat is nogal een verschil.
Ja. En richting centraal zitten we natuurlijk, en dan bedoel ik de hersenen.
Mm-hmm.
Heeft serotonine ook een belangrijke functie? Want dat is het zogenaamde feel good.
Ja, het gelukshormoon, zei ik net al. Ja, en wat belangrijk is dat wanneer je serotonine produceert, serotonine ook een rol kan spelen in het verminderen van angst. Ja. En in het verminderen van de stressreactie in je brein. Dus dat serotonine rechtstreeks verband houdt met de zaken die worden genoemd als verergerend of zelfs uitlokkend voor prikkelbaar darmsyndroom.
Nou, dat was exact het bruggetje wat ik wilde maken.
Oké. Okay.
Ja. Maar zij noemen het als factor, maar misschien...
Is het belangrijker als ze denken.
Ja, ja, precies.
Nou ja, waar je dus eigenlijk op uitkomt, samenvattend zoals je al zei, je zenuwstelsel speelt een rol.
Ja.
Dat wil zeggen, je stressreactie speelt een rol. De toestand van je darmwand speelt een rol. Dat wil zeggen, je stressreactie speelt een rol. Want open of dichtgaan is mede afhankelijk van het beginnen, maar ook het goed eindigen van die stressreactie. Dus chronische stress zou ongetwijfeld een rol spelen in het openstaan van die darm. En je voeding speelt een rol.
Ja.
Namelijk, er zijn voedingsbestanddelen die beschadigend kunnen zijn voor de darmwand. En er zijn voedingsbestanddelen die essentieel zijn voor een goed microbioom, wat weer een rol speelt in de productie van de neurotransmitters en hormonen die een rol spelen. Dus het is een mooie visueuze cirkel. Of zoals ik soms wel eens hoor van een van mijn patiënten, een visuele cirkel.
Ja.
Maar dan kunnen we in ieder geval zien dat het rond is.
Ja.
En misschien is daarmee ook de podcast wel rond.
Ja, en het goede nieuws ook is dat heel dit verhaal natuurlijk erg goed aan te pakken is met leefstijlinterventies.
Absoluut.
Ja.
En wil je nou weten hoe?
Dan moet je in ieder geval onze webinars gaan kijken. Want daar gaan we zeker interventiemogelijkheden bespreken.
En ons programma natuurlijk, wat je online kan volgen in 10 weken. Het is zelfs zo dat we deelnemers hebben die van mening zijn dat er zoveel informatie in dat programma zit, dat het in 10 weken eigenlijk niet te doen is. Maar het goede nieuws is, je hebt altijd toegang tot alle lessen. Dus
je kunt je eigen leren tempo bepalen.
Precies.
En de webinars zijn waarschijnlijk ook wel een vrij laagdrempelige manier om een beetje te zien wat wij doen en de kennis die wij verspreiden om daar eens mee in aanraking te komen.
Ze zijn zo laagdrempelig dat ze gratis zijn.
Precies. Brengt ons bij de vaste prik.
De quote van de week.
De quote.
Nou ja, van iedere 2 weken. Ik heb een quote gevonden van de grondlegger van de geneeskunde zoals we die kennen. Dat is Hippocrates. En die heeft verteld dat natuurlijke krachten binnen onszelf de echte genezers zijn van een aandoening.
Nou, dat hebben we zojuist gehoord.
Precies.
Voor de prikkelbare darm.
Ja.
Dan gaan we weer afsluiten.
Ja, het lijkt me een goed plan.
En volgens mij zien we elkaar dan weer over 2 weken.
Tot over 2 weken.
Tot dan.
Deze podcast werd u aangeboden door Metabol Gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties, zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, noch de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.